En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij naar Matteüs hoofdstuk 26. Waar we ons de vorige keer hebben bezig gehouden met de merkwaardige persoon van zulk een. De man die de discipelen zou leiden naar de plaats waar de Heer en zijn discipelen de paasmaaltijd zouden houden. En zo werd hen de plaats van zulk een te kennen gegeven. Als u zich die uitdrukking tenminste nog herinnert. Uit Samuel was dat vorige keer. Zo komen wij bij Matteüs 26, het gedeelte vanaf vers 20, waar staat: en als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen ieder van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het wel voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En dat is dan meteen het einde van deze gebeurtenissen zoals ze hier vermeld worden. Gebeurtenissen die zich afspeelden inderdaad in deze opperzaal. Hier in Matteüs is dat een korte geschiedenis. Het wordt maar even verteld, want in vers 18 en vers 19 wordt nog gesproken over de plaats waar dat gebeuren zou. En er worden daarna hier maar twee gebeurtenissen vermeld die dan in die avond, op die avond in de opperzaal plaatsvonden. Namelijk, het ene is de kwestie van Judas en het andere is wat wij noemen en wat ook hier genoemd wordt boven vers 26, de instelling van het heilig avondmaal. En dat is dan alles wat hier vermeld wordt. Dat is dan summier, mag je wel zeggen, want wij hebben op de laatste zondagen bij stilgestaan hoe de Heer hier uitgebreid met zijn discipelen spreekt. Zo uitgebreid dat het in ieder geval 5 hoofdstukken in beslag neemt in het Johannesevangelie. En daarna stellen we vast dat in dat Johannesevangelie de zogeheten instelling van het heilig avondmaal zelfs niet eens vermeld wordt. Zodat dat nog lang niet compleet is. En daar gaat het maar om. Het zijn dus uitgebreide gebeurtenissen die ook van groot belang zijn. Ik zeg weer niet zozeer voor de historie, want dat valt allemaal wel mee. Maar in elk geval wel voor de typologische betekenis die daar natuurlijk aan vastzit. Omdat al deze gebeurtenissen vooruitwijzen, in het bijzonder dan naar de dagen waarin wij tegenwoordig leven. Hier in dit schriftgedeelte wat we zojuist gelezen hebben, vinden we alleen en dan nog maar kort de aankondiging door de Heer Jezus van dat een van deze 12 hem zal verraden. Ik gebruik dat woord natuurlijk ook, want het staat ook steeds in de Bijbel, in de Statenvertaling, verraden. Maar ik meen dat ik vorige keer al gezegd heb dat het gewoon betekent overleveren, zoals het overal elders vertaald wordt, behalve als het over Judas gaat. Het is overleveren, uitleveren. Verraad is een wat merkwaardige term, wat een uitdrukking die in de vertaling althans wat buiten de orde valt, waardoor wij wellicht niet meer precies begrijpen waar het over gaat. Waar het gewoon om gaat is dat Judas inderdaad geacht werd de Heer Jezus uit te zullen leveren. Dat is wat hij officieel ook gedaan heeft, waarvan ik ook gezegd heb dat het historisch ook niks betekent eigenlijk, maar profetisch uiteraard wel. Want wat Judas deed was nou eenmaal de uitbeelding van wat het Joodse volk zou doen onder dezelfde naam, de naam van Juda, zodat alles wat verder over Judas gezegd wordt inderdaad rechtstreeks van toepassing is op het Joodse volk ook in onze dagen. Een ander ding waar ik eerst maar even op wil wijzen voordat ik het vergeet, is, en anders komt u misschien later op de vraag, dat is namelijk de vraag of Judas daar eigenlijk bij was bij de instelling van het heilige avondmaal. En als u het hier in Matthäus leest, dan zou u de indruk krijgen dat de man daar inderdaad bij aanwezig was. Uit Marcus ook en uit Lucas ook, meen ik. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik het niet nog even heb nagekeken. Maar voor zover ik weet is het wel zo dat in het Johannesevangelie, waar wij deze instelling van het avondmaal niet eens vinden, dat daar wel degelijk blijkt dat Judas tevoren was vertrokken. Al zelfs nogal aan het begin van de avond, geloof ik. Want in, zoals gezegd, we hebben 5 hoofdstukken in het Johannesevangelie die zich afspelen in dezezelfde opperzaal, in de plaats van Ploni Almoni. Ik blijf het bij gelegenheid maar zeggen, want het is leuk omdat, ik vind het prachtig om te weten hoe dat in elkaar steekt natuurlijk, allemaal. Maar in Johannes 13 vinden wij dat de Heer inderdaad met zijn discipelen bijeenkomt. Het verhaal van hoe ze die plaats vinden staat daar niet bij. Eigenaardig dat juist de details die we in de andere evangelisten vinden, dat die hier niet genoemd worden. Maar de veel belangrijkere details vinden we hier natuurlijk wel. Namelijk een nogal leerstellige uiteenzetting met betrekking tot de bedeling die binnen enige dagen zou aanvangen en waarin wij leven. Het eerste wat we daar vinden in Johannes is dan dat de Heer voor het feest van Pascha, dat wil zeggen dus op de 14e, vers 1 van Johannes 13, voor het feest van Pascha bijeenkwam met zijn discipelen. En er staat bij dat hij wist dat het de uren aanbrak dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Dat wil zeggen, niet de dood in, want het wordt volstrekt overgeslagen. Het lag veel meer voor de hand, maar het wordt niet genoemd. Hij zou uit deze wereld overgaan tot de Vader. Begrijp je me goed, dat is niet zijn dood, dat is zijn opstanding en hemelvaart. En wij komen natuurlijk nu vanuit een andere kant binnen, maar als wij de voorgaande hoofdstukken in het Johannesevangelie zouden gevolgd hebben, dan zouden we gezien hebben dat in die hoofdstukken steeds opnieuw gesproken wordt over aan de ene kant de oorsprong, de afkomst van de Heer Jezus, zijn hemelse oorsprong namelijk, een thema wat bij de andere evangelisten ver en ver op de achtergrond staat. Maar in Johannes staat het op de voorgrond. Er wordt gesproken dus over de oorsprong, de afkomst van de Heer Jezus. En aan de andere kant wordt minstens zo vaak gesproken dus over zijn toekomst, namelijk zijn bestemming. En de eenvoudige gedachte ontleen ik maar aan Johannes 3, want daar staat het, meen ik, dat hij was van boven en hij zou dus daarheen ook weer verdwijnen. Hij was uit de hemel en hij zou naar de hemel weer verdwijnen. En in Johannes 3 staat het zeker, want daar wordt in elk geval ook gewezen op die kwestie van niemand is opgevaren naar de hemel dan de Zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald, want gelijk de slang in de woestijn moest verhoogd worden, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. En wel naar de hemel uiteraard. En daar gaat heel het Johannesevangelie over. Hij was van boven, in tegenstelling tot Johannes de Doper, die was van beneden. Staat er ook allemaal, heus. En waarom doe ik zo moeilijk, want we hebben dit toch open liggen. Het staat ernaast, geloof ik. In, hè? Ja, in vers 3. Zo gaat het verder. Nee, ik doe op Johannes 12. Het voorgaande hoofdstuk dan, hè. Waar inderdaad gesproken wordt over dat de Heer van de aarde verhoogd zal worden. Dat is in vers 32. Waarna men de scharen daar natuurlijk vragen over stelt. In vers 34, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Want de Joden menen, als de Messias komt, dan blijft hij altijd. Tenminste, dat meenden zij. Wat niet helemaal verkeerd was, maar dan zou hij toch eerst verhoogd moeten zijn. En als hij dan komt, zal hij altijd blijven. Maar zijn vernedering, en daarna zijn verhoging als zodanig ontgaat hen tot vandaag volkomen. Eenvoudig omdat men het niet zien wil natuurlijk, maar zo is dat nou eenmaal. Maar zij zeggen dus, wij hebben uit de wet gehoord dat de Messias blijft in de eeuwigheid. Hij zou immers een eeuwig koninkrijk oprichten, dat is niet verkeerd, dat klopt. Maar dat gaat dan, kijk, eigenlijk moet ik er nog wat bij zeggen. Eigenlijk moet ik nou meteen van de gelegenheid gebruik maken en zeggen dat de Joden geen ongelijk hadden. Maar als de Messias komt, is dat pas ter gelegenheid van en op grond van zijn verhoging. Daar komt de Messias. Want wat wij noemen de eerste komst van Christus was natuurlijk strikt genomen niet de eerste komst van Christus. De term staat ook nergens in de Bijbel, daar wijs ik u dan eerst maar op. Wij gebruiken hem, en nogal buiten de orde, het kan, met een beetje goede wil kun je het zo zeggen, maar dan moet onder de eerste komst van Christus, als je het strikt neemt, verstaan worden zijn opstanding uit de dood. Want daarover zei Petrus, God heeft deze Jezus tot Christus gesteld. En wel door zijn opstanding, lees u zijn toespraak maar na in Handelingen 2, ik persoonlijk beschouw dat als meer dan voldoende argument voor deze eenvoudige Bijbelse waarheid. Hij zou de Christus zijn, maar hij werd het bij zijn opstanding. En als hij dan zou verschijnen aan het Joodse volk of aan Israël, zou hij inderdaad in de eeuwigheid blijven. Maar u en ik weten dat hij niet verschenen is aan Israël of aan het Joodse volk. Hij verscheen slechts aan zijn discipelen. En als hij aan het Joodse volk zou zijn verschenen, officieel, na zijn opstanding, dan zou daarna onze bedeling niet meer mogelijk geweest zijn op die grond. Want hij zou dan in der eeuwigheid moeten blijven. Heb je dat nog? Er zit natuurlijk nog veel meer aan vast, maar dat vermeld ik nou maar allemaal niet. Maar strikt genomen, hij werd de Messias bij zijn opstanding, hij werd dus de Christus en hij zou dus altijd blijven. Maar het punt is dat hij, toen hij deze dingen sprak, nog niet de Messias was. Hij zou het moeten worden. Dat verklaart ook dat hij steeds zei, wanneer hij de Messias genoemd werd, of wanneer gesuggereerd werd dat hij dat was, zei hij steeds, denk erom, mondje dicht. Niemand vertellen. Want het was zover nog niet. Moest nog. Maar goed. Maar terug naar vers 34 van hoofdstuk 12. Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias dus, in het Hebreeuws, blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? En de Heer gaat daar min of meer op in en zegt, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Let op dat hij de term Christus niet gebruikt, want hij was het ook nog niet. Dus hij antwoordt min of meer in algemene termen. Nog een kleine tijd is het licht bij u. Wandel terwijl gij het licht hebt, omdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. En dat is het oude thema in het Johannes-evangelie, want de Heer Jezus wandelde in het licht. Hij was het licht trouwens, en hij wist dus waar hij heen ging. Dat wordt ook vele malen herhaald. Hij zou naar zijn vader gaan. Nou goed. Aardig is ook het einde van vers 36, want dat illustreert wat ik zojuist zei. Namelijk, deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En dat is precies zo gebeurd. Het is eigenlijk ook profetisch namelijk. Hij verbergt zich voor hen nog steeds. Hij is namelijk verhoogd geworden, van de aarde verhoogd geworden. Dat is vers 32 nog steeds van Johannes 12. En nu ik hier toch ben, is het ook wel aardig om nog even verder te lezen in vers 37 van hoofdstuk 12. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet, omdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Weet u het antwoord? Hè? Dat is een moeilijke, even snel, hè? Ja, niet aan het Joodse volk, want de vraag is, wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard? Nou, in elk geval niet aan het Joodse volk. Nee, niet aan Juda, maar aan Efraim, want dat steekt erachter natuurlijk. Maar dat vertel ik wel als we het lezen ooit een keer in Jesaja. Daar blijkt het heel duidelijk. Het is Jesaja 53 vers 1. Nou goed. En nog een keer, daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. De aardigheid van dit soort uitspraken is dat we die ook terugvinden aan het eind van Handelingen, waar definitief wordt vastgesteld dat inderdaad de zaligheid van de Joden is weggenomen en gegeven aan de heidenen. Dat was dus daar het einde van het boek en daarmee van het verhaal. En hier is het ook het einde van het verhaal, want in het volgende hoofdstuk zijn de Joden buitengesloten, wordt ook Judas buitengesloten en is de Heer met zijn discipelen bijeen in de opperzaal. Heb je dat? De uitbeelding van onze bedeling en daarmee van de roeping van de gemeente. En de volgende zin in, in hoofdstuk 12 was: dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En dat is de verwijzing naar het visioen aan het begin van Jesaja 6. Want in Jesaja 6 staat deze uitdrukking uit vers 40 hier. En in Jesaja 6 begint met: ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. Waarna gesproken wordt over de serafs en weet je veel wat allemaal, want daar ga ik nou toch niet op in. En wat hier even gauw gezegd wordt, is dat Jesaja in een visioen een uitbeelding zag van de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods. Een visioen over onze bedeling, waarin Christus gezeten is op de allerhoogste troon, uitermate verhoogd, en waarin het Joodse volk ongelovig is en verhard. En begrijp je me goed, dat is dus niet in een late brief van Paulus. Sorry dat ik het zeg, ik bedoel het niet lelijk, maar gewoon om u ermee te confronteren. Dat u zich realiseert waar we het over hebben. Een visioen over onze tegenwoordige gemeentelijke nieuwtestamentische bedeling. Gewoon in Jesaja 6, aan het begin van het boek Jesaja. Te vrezen valt dus dat een belangrijk deel van Jesaja helemaal over onze bedeling gaat. En dat is ook zo. Is zo. Nou goed. Maar ik laat het maar voor wat het is. En nog even één, nu we het er weer over hebben, vers 39 en 40. Daarom konden zij niet geloven, omdat zij verblind en verhard waren. Maar dat wordt geloof ik niet goed begrepen. Daarom maak ik van de gelegenheid gebruik om erop in te gaan. De normale gedachte is niet dat zij niet kunnen geloven omdat zij verhard of verblind zijn. Maar de normale gedachte is dat zij verhard en verblind zijn omdat zij niet geloven. Daar is wat misverstand over namelijk. Maar het is het onderwerp vanavond niet, dus ik doe het gewoon even zo los. Maar dan verwijs ik u maar naar 2 Korinthe 3, waar in dat verband gezegd wordt dat inderdaad een bedekking ligt over hun hart en over hun ogen en over hun Bijbel, die van de Joden. En dat die bedekking zal worden weggenomen als het tot de Heer zal bekeerd worden. Dan, als het tot geloof komt dus, dan zal Christus de bedekking wegnemen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het eerst tot geloof zou komen en daarna wordt de bedekking weggenomen. Zo staat het daar. Heb je dat? Dat is de volgorde. Prediking komt dan tot geloof en dan gaat de bedekking eraf. Maar het punt is dat als men het woord Gods tot zich neemt en men gelooft het niet, dan gaat er een bedekking overheen. Met andere woorden, de verharding, de verblinding van Israël is het gevolg van hun ongeloof en maakt het daarna onmogelijk om alsnog tot geloof te komen. Hebben jullie tot zover? Daar moet ik dan meteen maar iets verder op ingaan. Die bedekking namelijk, die over de Bijbel komt te liggen, bestaat volgens de schrift zelf uit hun eigen religieuze godsdienstig systeem. Men legt er iets overheen. Dat wil zeggen, men leest die woorden wel, maar men interpreteert ze op een eigen wijze. Iets wat kennelijk hoger gewaardeerd wordt dan het woord God zelf. Ik durf het haast niet te zeggen hier in Oldbroek, maar u weet wel. Dan krijgen we weer het verhaal van de schrift, de Bijbel en de belijdenisgeschriften. En die laatste komen over de Bijbel heen te liggen, want men laat er geen twijfel over bestaan dat men de Bijbel zou moeten lezen via de bril van de belijdenisgeschriften. Die dienen daar kennelijk voor. Ik heb niks tegen belijdenisgeschriften, behalve als ze de bril zijn waardoor je de Bijbel zou moeten lezen. Ik denk dat je het eerder andersom zou doen, als je ze dan toch allebei wil hebben. Daar heb ik ook niks tegen, vind ik prima. Maar vanuit de Bijbel bezien en niet andersom. Men legt namelijk de eigen wetten, dat is het Joodse verhaal, men legt de eigen Talmud, de eigen Bijbelverklaring, de eigen wetten, het eigen wettensysteem over de Bijbel heen. Dat is hoger namelijk. En de Bijbel wordt daar een ondergeschikt gemaakt en dus is die Bijbel niet belangrijk meer. Waar het om gaat is niet de Bijbel zelf, maar het gaat om de traditionele uitleg zoals die overgeleverd is. Dat vindt men belangrijk. En dat is tegelijkertijd de bedekking die over de schrift heen komt te liggen. Waarom weten zo weinig gelovigen van Bijbelse waarheid? Eenvoudig omdat grote delen van de Bijbelse waarheid nooit zijn opgenomen in belijdenisgeschriften of wat dan ook. En dus komt men ze nooit tegen. Blanco. Begrijp je wel? Wordt als het ware afgedekt. Nou, dat is de bedekking. Daarom ziet men het niet. Enzovoorts. Ik ontleed het allemaal in 2 Korinthe 3, waarvan Mozes gezegd wordt in elk geval, dat hij een bedekking over zijn aangezicht deed. Maar het was tot hem gezegd, het doet toch een bedekking over uw aangezicht, enzovoorts. Zodat ze de heerlijkheid die van Mozes afstraalde, en daarmee van de wet eigenlijk, van het woord Gods, niet meer konden aanschouwen. En dat het daarbij gaat om een wettisch systeem en om eigen geschriften, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dus wat de Heer ook tot zijn tijdgenoten zei, jullie maken je eigen wetten om je aan de wet Gods niet te hoeven houden. En daar heb je dus de bedekking. En dat betekent in het algemeen, want het geldt niet eens alleen voor Joden uiteraard, maar dat betekent in het algemeen, waar men andere dingen hoger acht dan de schrift, dekt men de schrift af en normaal gesproken komt daar ook nooit meer verandering in. Daarom is het spreekwoordelijk weliswaar een christelijk werk. Die ken u toch, hè? Een christelijk werk om heidenen te bekeren, ja. Maar een heidens werk om christenen te bekeren. Ik weet echt niet waar die uitdrukking vandaan komt, maar hij is al heel oud. Het is een heidens werk om christenen te bekeren, want die hebben hun eigen systemen, hun eigen tradities, hun eigen regels, hun eigen geschriften ook dikwijls enzovoorts. En voor de Bijbel, zou mijn vader dan zeggen, al zei hij dat geloof ik nooit in het publiek, maar die zei dan, en voor de Bijbel hebben ze geen spier, zei hij geloof ik, in plaats van geen spie. Maar goed, hebben ze geen spierrespect. Daar hebben ze geen respect voor. Dat komt niet in vragen. Dat is onder de Joden ook zo. Net zo goed, die hebben dan worden geacht hun eigen Oude Testament te hebben, hun Tenach. Maar dat speelt geen enkele rol. Wat een rol speelt, is de Joodse traditie, de Talmud en de hele verzameling boeken die daaraan verbonden is enzovoorts. Maar de Bijbel zelf. Nee, het gaat er maar om wat de rabbies erover gezegd hebben in de loop der tijd. En dat is de bedekking die erover ligt. Dat maakt het woord Gods in de praktijk krachteloos. Men ziet het niet eens meer, maar raakt er verblind door. En dat is de bedekking. En degene die die bedekking hebben, daarvan wordt in het algemeen gezegd, die komen nooit meer tot geloof. En dat is ook wat hier staat. Zij konden niet geloven. Wat konden ze niet geloven? Kijk, de Bijbelse manier van geloven, in deze dagen ook van de Heer Jezus, was dat men de schriften zou geloven en op grond van geloof in de schrift zou komen tot herkenning en aanvaarding van de Heer Jezus als de beloofde Messias. En daarom konden ze niet in hem geloven, omdat er een bedekking lag over hun Bijbel, dan wel over hun hart, hun ogen, hun oren, wat er maar wezen mocht. En dat verandert nooit. Maar als men daarentegen, 2 Korinthe 3, komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, zo zonder meer, op grond van de prediking, dan zal ineens die bedekking van die Bijbel wegvallen. En van het hart en van de oren enzovoorts. En ik neem aan dat velen van ons dat herkennen, want zo gaat het ons toch ook. Of is het ons hopelijk ook gegaan? Wanneer wij gewoon komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, zonder dat we enige kennis hadden van de schrift of iets dergelijks. En daarna worden de schriften geopend, dan ligt er geen bedekking meer overheen. Dan is het ineens het levende woord Gods. Enzovoorts. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Dan valt al het andere weg. En dat zal in de toekomst gebeuren. Te vrezen valt dus ook dat als wij in de toekomst leren over een gelovig overblijfsel uit Israël in het algemeen en uit het Joodse volk in het bijzonder, dat dat overblijfsel in belangrijke mate en misschien wel zo goed als uitsluitend gevormd wordt, niet uit het religieuze deel van het Joodse volk, maar uit het atheïstische deel van het Joodse volk. Omdat die geen religieuze ballast hebben en dus de bedekking niet hebben. En daarom is het natuurlijk heel wat makkelijker om een volstrekte atheïst het evangelie te brengen dan iemand die al een godsdienst heeft, zoals dat soms genoemd wordt. Een geloof noemt men dat ook nog. Ja, dat vind ik nog de godspe van de eeuw. Dat bedoel een geloof, een ongeloof. Maar vooruit. Dat even terzijde. Maar ik hoop dat u begrijpt hoe het ongeveer in elkaar steekt. Het is heel moeilijk. En het is een understatement van het jaar hoor. Ik zeg, het is heel moeilijk een orthodoxe Jood met het evangelie te bereiken. Dat is volstrekt onmogelijk. Maar je kunt wel een Jood in het algemeen met het evangelie bereiken. Is geen enkel probleem. Vooral als hij niet religieus is. Voelt u zich ook niet bedreigd? Kent de bedekking niet, kent de vooroordelen niet, of heeft de vooroordelen al lang verworpen. Men wil er überhaupt niks mee te maken hebben, dat is veel makkelijker. Dat is waar het over gaat, hè. Nou goed, maar dat was even terzijde, want wat ik eigenlijk alleen maar wilde aanhalen is dat hoofdstuk 12, de eerste 12 hoofdstukken van het Johannesevangelie, inderdaad een afgerond geheel vormen en eindigen met de verwijzing naar de opstanding, de verhoging van Christus, de verharding van het Joodse volk, maar aan de andere kant de heerlijkheid van Christus aan de rechterhand Gods. En vanzelfsprekend vragen wij dan, maar komt dan de gemeente niet aan de orde? Dan zeggen we, ja, maar dat zijn de volgende 5 hoofdstukken. Vers 13 tot en met 17. Ik wil niet zeggen dat het niet eerder aan de orde kwam, maar meer specifiek, hoofdstuk 13 tot en met 17. Daar vinden we de Heer die met de zijnen vergaderd is in de opperzaal. Daar heb je gemeentelijke waarheid. En het wordt in verband gebracht met dat de Heer uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Dat is vers 1 van Johannes 13. En dan vers 2. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas... Want daar gaat het dan eerst over. Om de eenvoudige reden dat de man er niet bij hoort. En daarna was de vraag of Petrus er wel bij hoorde. En bij nader inzien, ja, die hoorde er wel bij, maar het scheelde geen haar. Want de aardigheid is natuurlijk, ja, we praten 2000 jaar later, dus ik mag toch wel zo zeggen. De aardigheid is natuurlijk dat zowel Judas als Petrus een uitbeelding zijn van het Joodse volk, maar op een verschillende wijze. Judas, de uitbeelding van het Joodse volk, dat de Heer verwierp en inderdaad ongelovig bleef, definitief hem niet hebben wilde. En Petrus is de uitbeelding van het Joodse volk, voor zover het inderdaad in simpele onwetendheid de Messias verwierp, maar daarna alsnog tot geloof kwam. Vandaar dat we Petrus hier zich langs het randje zien bewegen, hier in Johannes 13, en later ook. Want hij is degene die voordat het ochtend zou zijn, de Heer 3 maal verloochend zou hebben, toch? Maar die na de opstanding van Christus 3 maal tot de Heer zegt, gij weet dat ik u lief heb. Als ik het maar eenvoudig hou dan, hè? Ik wil zeggen, eerst verwierp je hem en daarna kwam hij tot geloof. En hij is dan ook de figuur die op de Pinksterdag precies dat predikt en zegt, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt, enzovoorts. En als ze dan zeggen, wat moeten we doen? En dan zegt hij, nou bekeert u en laat u dopen en enzovoorts. Precies zo. Dat is geen punt. Er is vergeving voor. Nou goed, maar eerst wordt dan Judas genoemd, merkwaardige wijze, in een tussenzin, tussen haakjes. Het had er niet hoeven staan en we zouden het niet eens gemist hebben. Want daarna komt eerst het verhaal van dat de Heer Jezus opstond, vers 4 van de maaltijd, of van het avondmaal, legde zijn klederen af, nam een linnen doek, omgordde zichzelf, goot water in een bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Ik zeg het nu heel snel, omdat ik natuurlijk buiten het onderwerp terechtkom eigenlijk. Maar wat uitgebeeld wordt, is de tegenwoordige hoge priesterlijke positie van Christus. Het is ter gelegenheid van een maaltijd, slaat sowieso op het nieuwe verbond, maar daar hebben we het nog over. Hij legde zijn klederen af en omgordde zich met een linnen doek. Is sowieso de uitbeelding van dood en opstanding, dat in elk geval. Want linnen is een beeld van opstanding. Het uitdoen van klederen trouwens is een beeld van de dood, vanzelfsprekend. Het aandoen van linnen is een beeld van opstanding en zelfs van eeuwig leven. Ik kwam laatst een mooie tegen uit Rooms-Katholieke bron, maar niettemin een hele mooie. Die was van Baronius namelijk. Die zegt, linnen is een beeld van eeuwig leven, want dat is omdat de mot niet zit in het linnen. Ja, twee soorten kleding, wol of linnen. Ook in de wet wordt het voorgeschreven, wol of linnen zijn twee soorten. De ene soort wordt opgevreten door de mot, dat is wol. En dat is dus een beeld van de oude mens en het verderf. Maar linnen wordt niet opgevreten door de mot en is dus inderdaad een beeld van eeuwig leven. Dat is de eenvoudigste verklaring die ik ken. Want ik was een beetje verbijsterd, want ik was er nog nooit opgekomen. Maar het is een hele oude, uit de 16e eeuw dus deze. Maar laat maar zitten. Maar linnen is namelijk in de Bijbel, dat is de moeilijkere verklaring, linnen is in de Bijbel de verplichte kleding van de priesters. Omdat priesterschap nou eenmaal, het echte priesterschap nou eenmaal is op grond van of krachtens onvergankelijk leven. U weet wel, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, naar de kracht des onvergankelijke levens en daarom linnen, u weet wel, van vlas. Dan moet ik ineens denken aan die twee spionnen die onder de vlasstoppelen verborgen waren. Maar zover waren we nog niet in Drachten, hè? Nee, die komt de volgende keer. Onder de vlasstoppelen verborgen waren op het dak. Dus hoezo op een zaal? Het dak van het bordeel. Hoe heette dat ding toch? In ieder geval de herberg in Jericho, weet u wel. Pracht verhaal, hoor. Ja. Maar goed, daar hebben we het een andere keer en op een andere plaats over. Maar linnen. De Heer omgaat zich met linnen, kleedt zich dus als de priester, als de hoge priester, goot water in een bekken en water gieten in een bekken is een beeld van levend water wat beschikbaar wordt. Hier wordt geen wijn vergoten, maar hier wordt water vergoten. Nou en? In het Johannes-evangelie is dat geen punt, want in Johannes 2 al wordt water vergoten en het blijkt toch wijn te zijn, dus het is hier geen enkel probleem. Hè? Hier wordt geen wijn vergoten, maar water, maar het is gewoon een beeld van eeuwig leven. En daarmee van het woord dat tot leven komt, want dat is het eigenlijk. Hè? Het water is het woord. En u begint de voeten van de discipelen te reinigen, zoals Christus de gemeente reinigt door het bad des waters, namelijk door het woord. Op grond van zijn hoge priesterlijke functie. Want die doet immers, de hoge priester doet immers verzoening voor de zonden des volks enzovoorts. Hij reinigt zijn volk enzovoorts. En dat is precies wat hier uitgebeeld wordt. En hij doet dat niet omdat iemand erom vroeg. Dit werk doet Christus aan de gemeente ook niet omdat iemand erom gevraagd heeft. Hij doet dat niet op grond van gebed. Hij doet het op grond van de opdracht die hij van zijn vader ontvangen heeft. Dat wil zeggen, hij doet het omdat hij trouw is aan de bediening waarin hij gesteld is, want zo staat het in Hebreeën 3. En Christus reinigt ons niet omdat wij erom gevraagd hebben, maar omdat hij daartoe aangesteld is van Gods wegen. Dat maakt ons niet minder dankbaar, begrijp je me goed. Alleen, het maakt voor ons in ieder geval de gedachte onmogelijk dat hij ons personeel is. En dat hij dat doet alsof hij ons personeel is, want dat is niet zo. Hij doet dat zoals altijd in dienst van zijn hemelse vader, maar hij doet het aan ons inderdaad, ja, ongevraagd. Het was nogal embarrassing, weet je zoiets, voor Petrus. Petrus had er moeite mee in elk geval. Leuk, hè? Judas wordt eerst genoemd en daar een paar versen verder Petrus. Hij kwam tot Petrus en die zei tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? En toen zei de Heer, ach man, je weet niet eens wat hier gebeurt. Waar hebben we het over? Hè? Toch of niet? Horende hoort maar verstaat niet, en ziende ziet maar bemerkt niet. Dat overkwam hier Petrus. Toch? Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Dan heeft het uiteraard wel begrepen. Want het is een uitbeelding van het werk dat de Heer na dezen aan de gemeente zou doen. In en onder het nieuwe verbond waarvan Petrus officieel de sleutel had. Nou goed, maar dat even terzijde. En dan vers 8, Petrus zei, gij zult mijn voeten niet wassen. Helemaal niet, nooit niet, hè? In de eeuwigheid niet, of voel het maar heet. En toen zei de Heer, indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. En dat wil niet zeggen dat als ik u de voeten niet was, dan kun je nu vertrekken. Het verhaal is andersom. Namelijk, ieder die deel heeft aan Christus, wordt door Christus gereinigd. En andersom geredeneerd, zo staat het hier, indien iemand niet door Christus gereinigd wordt, komt dat omdat die iemand geen deel heeft aan Christus. Zo, nou goed. Waarna ik dan dus mij haast om eraan toe te voegen dat het wel degelijk een praktische kwestie is. Want naarmate wij in de praktijk van ons leven deel hebben aan Christus, naar die mate zullen wij ook door hem gereinigd worden. En andersom, naarmate wij door Christus gereinigd worden, hebben wij ook in de praktijk van ons leven deel aan hem. Want het is een praktische kwestie en niet een theoretische. Ik bedoel dit. Het verhaal is niet, als wij wedergeboren zijn en kinderen God zijn, worden wij door de Heer gereinigd, want dat is nog maar de vraag. Want wij kennen toch gelovigen, want we hebben misschien ook wel een spiegel thuis, zei ik toen heel voorzichtig. Wij kennen misschien toch wel gelovigen die wel degelijk kinderen God zijn, maar die niet rein zijn. En ook niet gereinigd worden. En die dag in dag uit door het leven gaan met een schuldgevoel, om niet te zeggen complex, want dat is het al langzamerhand, ten opzichte van de Heer, in wie zij wel geloven, in wiens eigendom zij weten te zijn. Waarom worden hun gewetens dan niet gereinigd? Dat is maar één antwoord op. Helaas, het is een keihard antwoord, maar er is maar één antwoord. Ik zou geen ander antwoord weten, echt niet. Er is maar één antwoord, dat is omdat ze in de praktijk van hun leven niet bereid zijn om hun leven aan de Heer ter beschikking te stellen. Want we hebben de Bijbelse waarheid dat God onze gewetens reinigt, of dat Christus onze gewetens reinigt, om de levende God te dienen. Om hem te dienen. En ik zeg dan, nou ja, als we hem niet willen dienen, worden we ook niet gereinigd. En wij zouden onze onreinheid ook niet als een excuus gebruiken om hem niet te willen dienen. Ik ben van echt waar, en niet alleen op grond van wat de schrift zegt. Ik meen het met de volle 100%, en je mag het rustig als een persoonlijk getuigenis nemen. Zolang je je eigen onreinheid gebruikt als een excuus om niet de Heer te hoeven dienen, blijft het altijd zo. En pas als je zo gelovig bent dat je inderdaad zegt, Heer, ik weet dat ik onrein ben, maar u roept mij om mijn leven aan u ter beschikking te stellen, en je doet dat dan wordt je geweten pas gereinigd. Dat is in de praktijk pas zo. En dat is precies wat hier ook gezegd wordt. En vandaar de merkwaardige formulering. Het is namelijk de fundamentele. Zo van, ja, als je met je voeten niet mag wassen, dan kun je beter maar vertrekken. Dat kan namelijk niet. Maar waar het gewoon om gaat is, dat ieder die deel heeft aan Christus, praktisch bedoel ik dus, ook inderdaad door de Heer gereinigd wordt. Want wij worden gereinigd om hem te dienen. Dat is nogmaals, niet omdat ik dat vanavond gezegd heb, maar in het verleden vele malen, dat is nogmaals de enige echte functie van de hoge priester, die verzoening doet voor de zonden des volks, van zijn eigen volk namelijk, opdat dat volk via hem, via de hoge priester, Gode welbehagelijk zou dienen. We hebben een hoge priester ter wille van de dienst aan God, want priesterschap heeft alleen maar betrekking op dienst aan God. En als wij niet komen tot de hoge priester en hem ons niet laten reinigen, zal ik maar zeggen, ja, dan gebeurt het niet, maar dan kunnen we ook God niet dienen. En als we God willen dienen, zal hij ons reinigen. Het gaat volstrekt, maar ook volstrekt hand in hand. En dat is wat hier zonder enige twijfel geïllustreerd wordt. Het gaat ook niet om de reiniging van heel het lichaam. Heb je dat gezien? Dat doet de Heer hier niet. Niet de discipelen helemaal wassen, maar alleen de voeten. Want, bevestig ook wat ik al jaren loop te vertellen, de hoge priester is niet degene door wie men aan het volk Gods wordt toegevoegd. Dat wil zeggen, de hoge priester vanuit de ordening van Melchizedek is niet degene door wie wij behouden, namelijk wedergeboren worden. Dat is niet zo. Het is wel door de Heer Jezus Christus, maar niet in zijn hoedanigheid van hoge priester. De hoge priester doet alleen iets voor degene die al tot zijn volk horen. En dus reinigt hij als onze hoge priester ons niet geheel en al. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, maar niet in zijn functie van hoge priester. Dat was in zijn dood en opstanding, zal ik maar zeggen. Toen was hij geen hoge priester, zegt Hebreeën 7 voor alle duidelijkheid er extra nog een keer bij. Maar nadat wij gereinigd zijn in de dood en opstanding van Christus, nadat wij daardoor helemaal gereinigd zijn, worden wij daarna rein gehouden, wordt onze voeten gereinigd. Heeft te maken met onze levenswandel, of beter nog, heeft te maken met ons staan hier in deze wereld, waardoor wij nou eenmaal onrein worden, hoe rein wij ook zijn, eventueel. En hij houdt dat rein voor God en terwille van onze dienst. Precies hetzelfde vinden we bij de priesters in het Oude Testament. Bij de priesterwijding werden ze eenmaal geheel gereinigd. En als zij daarna dienst zouden doen, zouden zij eerst moeten komen voorbij het koperen wasvat. Om daar inderdaad de handen, gelaat, voeten of wat het maar was allemaal te reinigen. Maar niet heel het lichaam. Nou, dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. De betekenis van dit bekken komt dus inderdaad overeen met die van het koperen wasvat. Maar goed, maar dat even terzijde. Hoe het ook zij, Petrus wordt de voeten gewassen, al kostte het wat moeite. Daarna zei de Heer in vers 10 inderdaad, Jezus zei tot hem die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Alleen de voeten zouden gewassen worden. En gij lieden zijt rein, en dan meteen weer, doch niet alle, want hij wist wie hem verraden zou. En daarom zei hij, gij zijt niet allen rein. Met andere woorden, vanaf dat men hier bijeen is in de opperzaal, wordt melding gemaakt van, denk erom, er is er een bij, maar die hoort hier niet. Toch? En er is een andere bij waarvan je zou denken, die hoort er ook niet, maar die hoort er wel. Dat is Petrus. Als type van een gelovig overblijfsel in onze dagen uit het Joodse volk, waarvan hij aanvankelijk althans zelf ook de belangrijkste was. Hij was er een type van, maar hij was er ook de eerste van uiteraard. Hè? Dat heb je toch, hè? Nou goed. Daarna krijgen we het bekende gedeelte, maar daar gaat het me nou niet om. Dat wij dan ook elkander de voeten zouden wassen, want zo staat in het Nieuwe Testament in Efeze in elk geval. Zoals de Heer ons vergeven heeft, zo zouden wij elkander vergeven. Zoals de Heer ons de zonde niet toerekent, zouden wij elkander de zonde niet toerekenen. Zoals de Heer geen beschuldiging inbrengt tegen ons, de duivel wel, maar de Heer niet. Toch? Zo zouden wij tegen elkaar geen beschuldiging inbrengen, enzovoort. Het is precies hetzelfde. En zoals de Heer ons aanvaard heeft zoals wij zijn, zo zouden wij elkaar aanvaarden zoals wij zijn. En voor, misschien denk je nu maar, dan zeg ik meteen, en zoals de Heer ons verdraagt zoals wij zijn, zouden wij elkander verdragen zoals wij zijn. En ik noem niet eens schriftplaatsen ervoor, maar hoeveel wil je er hebben? Ik bedoel, dat staat toch zo vaak in het Nieuw Testament. Nou goed, maar waar het dan om gaat, is dat dus hier weliswaar de voeten der discipelen gewassen worden, terwijl in het voorbijgaan toch duidelijk vermeld wordt dat die ene er niet bij hoorde. En er wordt dus verwezen daarna opnieuw in vers 18 naar de figuur van Judas, met de uitdrukking die ook in Matthäus gebruikt wordt, namelijk dat de Heer zegt, ik weet welke ik uitverkoren heb, maar dit is geschied omdat de schrift vervuld wordt. Die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzen opgeheven. En dat komt in Matthäus ook aan de orde, dus ik kom er straks wel op terug. Maar het wordt hier ook als een type beschouwd van dingen die later zouden gebeuren. Uiteraard. En ook als verwijzing naar onze bedeling, waarin in de gemeente, in het volk Gods, inderdaad geen plaats is voor het Jodendom, maar eigenlijk helemaal niet voor alles wat onder de wet of onder eerste beginselen der wereld leeft enzovoorts. Want dat zit er in de praktijk aan vast. Waarna ik de bladzijde omsla en dan staat er, pas in vers 21, Jezus deze dingen gezegd hebbende werd ontroerd in de geest en betuigd en zei, voorwaar ik zeg u dat een van uw lieden mij zal verraden. Dus het wordt wel een paar keer naar voren gebracht. Aan het begin nog steeds van deze avond. Daarna staat er dat de discipelen op elkander zagen, twijfelende enzovoorts. En dan staat er in vers 23, en een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had, waarvan iedereen weet, dat was dan Johannes, maar staat er nooit bij. En Simon Petrus dan wenkte deze, heb je Petrus en Johannes bij elkaar, zoals zo dikwijls in het Johannes-evangelie. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie hij toch waren van welke hij dit zeide. En deze, vallende op de borst van Jezus, zei, die boog zich dus voor hem langs. Wie is het? Dat was Johannes dus, op verzoek van Petrus wordt dat gevraagd. Ik denk dat Petrus van zichzelf niet zo zeker was. En via Johannes liet vragen wie het dan zijn zou. Nee, Petrus zou hem immers verraden. Binnen een paar uur. Maar goed. En Jezus antwoordt dan, deze is het die ik de beten als ik ze ingedoopt heb geven zal. En als hij de beten ingedoopt had, een stuk brood dus, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En dat sluit natuurlijk weer aan bij vers 18. Maar zoals gezegd, daar kom ik nog wel op terug. Judas dus. Het aardige is dat daar Petrus en Johannes een rol in spelen, want daar gaat hij weer. Judas is een beeld van ongelovig Joods volk. Petrus is een beeld van het gelovige overblijfsel uit het Joodse volk. En Johannes, de man die hier nooit met name genoemd wordt, maar die we aardig kunnen volgen, in elk geval in het Johannes-evangelie. Johannes is een beeld van het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Jazeker. En dat blijkt, als het ergens blijkt, dan is het zeker in de laatste hoofdstukken van het Johannes-evangelie. Waar die beiden samen tegelijk vertrokken op weg naar het graf. Waar Petrus het eerst bij het graf aankwam, maar het was Johannes die het eerst binnenging. En daar herkennen wij, toch de kwestie van, de bekende kwestie van het eerste geboorterecht. Wie is eigenlijk de eerste? Ismaël of Isaac, Esau of Jacob? Manassof, Ephraim en een veel mooier in dit geval, Peres of Sera. Die is veel moeilijker namelijk. Dan sta je namelijk aanvankelijk ook op het verkeerde been. Net als hier. Petrus leek de eerste, maar het werd Johannes. Want die ging het eerst over de streep. Nou goed. Maar je vindt hier drie bij elkaar. Allemaal een uitbeelding van Israël op een of andere manier. En dan staat er, want zo kom ik eigenlijk maar in dit schriftgedeelte terecht. Er staat dan in vers 27, en na de beten, dus nadat hij dat stuk brood aan Judas had aangereikt, na de beten, toen voerde Satan in hem, en Jezus dan zeide tot hem, wat gij doet, doet het haastelijk. En dit verstond niemand dergenen die aanzaten, waartoe hem dat zeide. Enzovoorts. En dan vers 30, hij dan de beten genomen hebbende, ging terstond uit en het was nacht. Dit vind ik een hele fraaie trouwens. Want zodra men de opperzaal uitloopt, dat wil zeggen buiten de opperzaal, is het nacht. En dat is nu nog zo. De enige plaats waar het licht is, is in de gemeente waar Christus in het midden is. Die immers het licht der wereld is. Enzovoorts, wij zijn kinderen des daags, kinderen des lichts. Wij zijn niet des nachts nog ter duisternis. U weet wel, Efeze 5, 1 Thessalonicense 5 lijkt me meer dan voldoende voorlopig. He? Wij zijn des lichts, maar daarbuiten, in de wereld, is het inderdaad nacht. En niet alleen de nacht van onwetendheid en goddeloosheid, maar zeker ook de nacht van de wetten van judaïsme, de nacht van al die zogenaamde godsdiensten enzovoorts. Want dat is waar het feitelijk over gaat, hè? Nou goed. Waaruit blijken mogen dat al betrekkelijk vroeg op de avond Judas verdwijnt. En hoewel het dan in Matthäus, Marcus, Lucas niet staat, trekken we uit Johannes dan toch duidelijk deze conclusie. Hij was er niet bij. En toen men dus het avondmaal vierde, was hij er niet bij. Misschien moeten we nou toch dat schilderij van Michelangelo nog even corrigeren. Achteraf. Want ik neem aan dat daar de figuur van Judas nog bij aan tafel afgebeeld wordt. Maar als het avondmaal is wat uitgebeeld wordt, dan nee, daar is hij niet bij, nee. Nou goed, nou ga ik terug naar Matthäus 26. Waar aan het begin van het gedeelte staat, het was avond geworden, natuurlijk. En dus buiten zo zonder meer duister. Toen zei de Heer in vers 21, voorwaar ik zeg u, een van u zal mij verraden. Dat is dus misschien meteen aan het begin van de avond. Matthäus 26, vers 20. Een van u zal mij verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen ieder van hen tot hem te zeggen, ben ik het, Heere. In Johannes staat er dus voor een deel nauwkeuriger. Het is Petrus die via Johannes laat vragen wie het is. Maar kennelijk waren er meer in betrokken. En het antwoord dat de Heer geeft is, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. In Johannes lazen we erbij dat Judas sowieso bij deze groep was, opdat aan hem vervuld zou worden. Precies dit waarnaar hier verwezen wordt in vers 23. Wat is de verwijzing naar een uitspraak in Psalm 41? En die haal ik dus nu maar even aan. Psalm 41, vers, nou ja, Psalm 41, ja, het is vers 10, maar ik maak maar even van de gelegenheid gebruik om u de psalm onder de aandacht te brengen, want er staat boven vertrouwen op God onder de valsheid der vijanden, en dan vers 2, welgelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige. De Heere zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. De Heere zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden. Hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Enzovoorts. Maar alles heeft van doen met de Heer Jezus zelf, hè, als de ellendige. En dan vers 5, ik zeide, o Heer, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Hier raakt men gemakkelijk de draad kwijt, omdat velen niet vermogen in te zien dat deze uitspraak uit vers 5 wel degelijk een uitspraak is van de Heer Jezus zelf. En dat maakt zo'n psalm zo lastig vervolgens. Maar als de psalmist zegt, o Heer, wees mij genadig, worden deze woorden daarmee in de mond gelegd van de Heer Jezus zelf. Die dan bidt, wees mij genadig. En dat kunnen velen niet zien, omdat zij op geen enkele manier begrijpen hoe de Heer Jezus aanspraak kan maken, of zou kunnen maken zonder meer, op genade van God. En ik moet u zeggen, de enige reden daarvoor is dat men dat niet begrijpt, is dat men dus de meest essentiële Bijbelse waarheid kennelijk zich niet voldoende realiseert. Namelijk dat degene die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt was. En dus onze zonden droeg. En dat is niet maar een flauw verhaaltje, dat is realiteit. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus inderdaad van Gods wegen beschouwd werd als zondaar. Sterker nog, hij werd beschouwd als zondaar, waarbij hij zelfs de hele schepping, de zonde van geheel de wereld, vertegenwoordigde. Als er iemand ooit een zondaar was, officieel en volgens de wet, was hij dat. Heer namelijk. Dat is echt niet zo moeilijk. Hij droeg toch uw zonde en de mijne. Dat is al erg veel, hoor. Hè? Ja, ik wil het niet onderschatten. Hij droeg de zonde van heel de wereld. en tussen ons gezegd, niet eens die van heel de Adamitische mens, maar van heel de schepping. En dat reikt nog een heel eind verder terug. En strikt genomen, eigenlijk droeg hij die zonde al vanaf. Hè? Ja, van voor de nederwerkende wereld. Van eer de wereld was. Maar dat is Johannes 17. Maar goed, daar hebben we het op een andere plaats over weer. Dus ik zal er nou maar niet te veel van zeggen. Maar hij vertegenwoordigt heel de wereld. En staat dus schuldig, zoals de schepping schuldig stond. Stond hij schuldig tegenover de schepper. En doet dus een beroep op de genade van God. Nou, dit vertel ik meestal naar aanleiding van Efeze 1, maar vooruit, ik wil het nu wel een keer heel kort zeggen. Efeze 1 zegt namelijk dat wij in Christus begenadigd zijn. Maar kijk, als er staat dat wij in Christus zijn uitverkoren, dan leren wij netjes, dat komt omdat Christus uitverkoren is en wij zijn in hem, dus hebben we deel in zijn uitverkiezing. En daarna staat er, wij zijn in Christus tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Dan zeggen we, Christus was tevoren verordineerd tot zo'n stelling en wij zijn in hem. Dus wij hebben deel aan zijn uitverkiezing tot aanstelling tot zonen. Maar de volgende is, wij zijn in Christus begenadigd. Dus dan moet je consequent zijn en zeggen dat Christus genade heeft ontvangen. En wij zijn in hem, wij hebben dus ook genade ontvangen. En dan niet zeggen, dat kan niet. Je meteen afvragen, hoe kan dat? En dat is niet zo moeilijk, want de meeste van ons hebben altijd al geleerd dat laat ik maar een tekst uit zijn verband drukken dan. De bezoldiging der zonde is de dood. Beter had ik natuurlijk kunnen zeggen, de ziel die zondig zal sterven. Dat is ook iets ouder trouwens, die uitspraak. Dat is het Oude Testament. Kortom, de zonde zal uitgedelgd worden. En als de Heer Jezus uw zonde droeg, en bovendien de mijne, dat lijkt me voorlopig voldoende, en hij droeg uw en mijn zonde, waarom is hij dan niet uitgedelgd? Nou, wat voor idee u ook hebt over de poel des vuurs, dat maakt me nou niet uit, maar hoe komt het dan dat als de Heer uw en mijn zonde droeg, dat hij niet is in de poel des vuurs? Dat is makkelijk genoeg hoor, omdat hij genade ontvangen heeft. Ja. Want kijk, een mens ontvangt genade, dat was de Heer toch? Uiteindelijk, mens. Nou goed, een mens ontvangt genade op grond van geloof. Niettemin, de bezoldiging der zonde is de dood, zeg ik dan maar weer, of de ziel die zonder zal sterven. Hij stierf dus. Maar op grond van geloof ontving hij genade en stond dus uit de dood op. Nou ja, en wat zeg ik? U weet toch dat dat met ons ook gebeurd is? En voor zover ik dat niet besef, zeg ik dan gewoon, u weet toch dat het met ons gebeuren zal? Neem ik het alternatief, dat maakt me niks uit. Wij zijn toch der zonden gestorven en der wet gestorven met Christus. Niettemin, we hebben toch eeuwig leven ontvangen. Dan is toch de straf der zonde gedragen. Niettemin, we hebben genade ontvangen. Het kon alleen maar in die volgorde. Nou, zo is het ook gebeurd. Maar zo is het gebeurd in de eerste plaats met betrekking tot de Heer Jezus. En van hem is dus de uitspraak, o Heer, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Hier uit Psalm 41, vers 5. Van hem is ook de uitspraak, sla ik twee bladzijden om, vrees ik. Ja? Van hem is ook de uitspraak in Psalm 51. Vers 3. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel, was mij goed dus, hè? Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor u. En het niet zeggen, omdat u stiekem ook vers 2 gelezen hebt, dat dit uitspraken zijn van David omdat hij achter de buurvrouw aan zat. Ja, hoe zeg je dan zoiets? Zo van, dat kan toch niet op de Heer slaan? Dan moet ik u zeggen, dat slaat wel op de Heer. Want het was de Heer zelf die omgezien heeft inderdaad naar de vrouw, naar namelijk de wereld, deze schepping, die hij niet hebben kon, om de eenvoudige reden dat die schepping in de macht was van een ander. Toch? Maar hij heeft het zo geregeld dat deze wereld daarvan bevrijd wordt. U en ik in ieder geval zijn daarvan bevrijd. Toch? En of je daar nou de schepping in ziet, of Israël, of wellicht de gemeente. Het kan alle drie wat mij betreft. Maar daar is Bathsheba een beeld van. Enzovoorts. En wat David deed, is dus een uitbeelding van wat de Heer deed. Alleen het bracht de consequenties met zich mee. Inderdaad, ja. En u weet toch dat uit dat huwelijk bovendien inderdaad de verlossing tot stand kwam? Want daar is uiteindelijk de Heer Jezus uit geboren. Zo verkeerd was het ook weer niet, bedoel ik dan maar. Je zult dat nooit begrijpen als je inderdaad nog leeft onder de wet. Dan heb je een bedekking. Dan zeg je, wat die man deed was volstrekt, maar dat volstrekt immoreel. Dat had hij nooit mogen doen, want het zoveelste gebod, ik weet nooit het nummer. Zeven. Dank u, zuster. Hoe was uw naam ook weer? Wat zegt u? Wist niet wat wilde ik zeggen dan? Nou, in ieder geval, het zoveelste gebod zegt, gij zult niet doden. Gij zult niet echt, dat was niet eens aan de hand trouwens. Maar gij zult niet begeren hetgeen uw naasten is. Enzovoorts. Uw naaste ezel wilde ik niet zeggen, want ik dacht dat toch wel een aardige vrouw was achteraf. Maar u begrijpt toch dat als je dat ziet, dan kun je nooit meer zien hoe deze dingen stuk voor stuk, en zelfs al deze psalmen een uitbeelding zijn van Christus. En profetisch spreken over de verlossing waaraan we deel gekregen hebben. Je ziet het licht niet meer, het wordt een en ander duisternis. Bovendien, ik ken mensen die zeggen, ja hoor eens, als David dat nou deed en hij was een man naar Gods hart, dan mag ik dat toch ook doen? De buurman vermoorden en, nou ja, noem maar op. Hoezo met wet? Zie je dat je nergens terechtkomt? En niet zeggen dat is spotten of dat mag je niet zo stellen of niet vragen. Dat mag je wel, dat is gewoon gezond verstand. En de enige echte verklaring is deze, dat het dus inderdaad gaat om de Heer Jezus zelf, waarvan dit een uitbeelding was, waarna de woorden die David spreekt, gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. En dat staat trouwens zwart op wit gewoon in Handelingen 2, onder andere dan. En dus zijn woorden van de Heer in Psalm 51. Waar hij dan zegt in vers 5, ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. En vooral vers 6, tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Kun je van andere mensen niet zeggen, maar van de Heer Jezus wel, had alleen gezondigd ten opzichte van God. Dus de enige die boven hem stond, overigens. Maar als hij de schepping de wereld vertegenwoordigde, stond hij schuldig ten opzichte van God, inderdaad. En vandaar deze uitspraken. Het is trouwens ook, meen ik, deze psalm die zegt, was het niet deze? Die van, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ik zie het. Moet toch een betere bril zien te krijgen, maar ja. Ja, inderdaad, vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat was toen hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Er is toch niks moeilijks aan? Het gaat toch om de juridische positie die het ten opzichte van God innam, dat hij de facto, want zo heet het dan in juridische termen, dat hij de facto geen zondaar was. Ja, dat weten u en ik. Maar we weten toch ook dat hij de jure, dus volgens de wet, dat wel degelijk was. En dat hij kwam om de wet te vervullen, namelijk door als zondaar te sterven, omdat hij in ieder geval het recht had, en er ook gebruik van maakte, om inderdaad zich verantwoordelijk te stellen voor de wereld als zodanig. En dat is omdat de wereld door hem gemaakt was. En daardoor kon hij zeggen, ik zal zorgen dat het weer goed komt. Dat is het recht van de loster. Ook komt allemaal uit de wet. Enzovoort. En van dat recht maakte hij gebruik met al deze consequenties. En vandaar dus dat hij in Johannes 17 dan bidt en zegt: verheerlijk mij met de heerlijkheid die u bij u had eer de wereld was. Die heerlijkheid was hij kwijtgeraakt bij het ontstaan van deze wereld. Nou goed, maar daar ging het allemaal niet om. Ik ga dus terug naar Psalm 41. Waar de Heer ook bidt in vers 5. O Heer, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende: wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? U weet toch wie dat waren? Kort geleden gelezen. Ja, ja, dat zal hij erin. De oversten, de priesters, de overpriesters, Caiaphas, weet u wel. Wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? Zij beraadslaagden tezamen hoe zij hem doden zouden. Het is beter dat één man sterft voor het volk, omdat die naam er niet meer zou zijn. Dan wordt het leuk als een paar hoofdstukken later in Handelingen 4... Petrus zegt: er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Dat is toch een leuke dan, hè? De naam, ze dachten hem uit te delgen, maar ik kreeg een naam boven alle naam. Juist, daardoor, mede daardoor. Maar goed. En vers 7, en zo iemand van hen komt om mij te zien, hij spreekt valsheid, zijn hart vergadert zich onrecht, gaat hij uit naar buiten, hij spreekt ervan. Heb je al in de gaten wat over gaat? Gaat over de Jood, over de Sanhedrin en zo, inclusief Judas, die immers, zowel Sanhedrin als Judas vertegenwoordigen immers dat ongelovige Joodse volk. En ze spreken kwaad over de Heer Jezus. Ze brengen valse beschuldiging tegen hem in. Ze moeten van hem af. En dan worden ze belasterd. In strijd met gebod nummer zoveel: gij zult geen valse getuigenis spreken jegens uw naaste. Zeg ik speciaal voor degene die bij het woord naaste in de eerste plaats, en ze horen het ook, denken aan de Heer Jezus. Ja. Maar zij brachten valse getuigenis in jegens hun naasten. Nou goed. En dan al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is. Zeggende: een Belial-stuk kleeft hem aan. En hij die nederligt zal niet weder opstaan. Enzovoort. Ze beschuldigen hem namelijk van demonen. Hè. Hij drijft de duivel uit in de naam van Beelzebub en dat soort dingen meer. Als een werktuig van Satan. En dan vers 10. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzen tegen mij grotelijks verheven. En als u het mij vraagt, het is in de eerste plaats een uitspraak niet over de man Judas, maar over het volk Juda. Waarom nou niet? Maar meer specifiek worden toegepast op Judas in de geforceerde vervulling van de profetie. Neem aan dat dat beginsel u langzamerhand bekend is. Zodat er later staat: dit is gebeurd omdat vervuld zou worden hetgeen geschreven is. Zelfs de man mijn vredes op welke ik vertrouwde. Want het wordt letterlijk aangehaald in Johannes 13 zoals we zojuist gezien hebben. Maar ook, iets vrijer natuurlijk, in Matthäus 26... En er staan dus tegenover elkaar Judas in vers 10 en daarmee heel het Joodse volk. En daarna vers 11. Maar gij, o Heer, wees mij genadig, richt mij op en ik zal het hun vergelden. Hierbij weet ik dat gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. En hier zit je dus in zo'n psalm toch met het probleem, ongeacht op wie je het voor toepassing brengt, dat het gaat om iemand die een zondaar is en zich dat bewust is enzovoorts, volkomen. En die aan de andere kant zeker van is dat hij gered zal worden. Toch? En dat God hem zal uitredden. Dat is het probleem. En voor ons is het geen probleem, want elk mens is een zondaar, maar redding is er altijd voor die zondaar die zich onderwerpt aan het woord Gods. Niet in de zin van die zich onderwerpt aan de wetten, de geboden en hoe het allemaal heten mag, maar die zich onderwerpt aan het woord Gods. Gelooft. Dan dient hij weliswaar met het vlees de wet der zonde, maar met het gemoed de wet Gods. Vrij naar Romeinen 7 dan maar, voor de gelegenheid. Want mij aangaande, gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid en gij stelt mij voor uw aangezicht in eeuwigheid. Dus vers 13, een profetie over de opstanding van Christus, die daarbij uitermate verhoogd zou worden en gesteld zou worden aan de rechterhand Gods. En dan gelooft zij de Heer, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Kan je missen. Zie. En de toepassing van de uitspraak over de brood, over die beten, is uiteraard gewoon een illustratie van wat er met het Joodse volk zou gebeuren. Maar dat zou voor het Joodse volk onbekend moeten blijven. Verborgen moeten blijven, want de Heer openbaart niet zijn weg en zijn woord aan degenen die ongelovig zijn. En daarom staat er in deze bedekte vorm. En zo kan elke Jood zich er vandaag nog onderuit kletsen en zeggen, ja, er staat wel in die psalm, maar er staat er geen Nieuwe Testament dat van toepassing was op die Judas, enzovoort. Maar zo is het uiteraard niet. Het gaat wel degelijk om het Joodse volk als zodanig. Er zijn natuurlijk heel wat meer van die schriftplaatsen, maar die halen we wel aan als we terecht zijn gekomen in Matthäus 27, want daar komt het meer aan de orde. Het is inmiddels trouwens hoog tijd om te pauzeren. Wij proberen weer terug te gaan naar Matthäus 26, na enige uitweidingen, waaruit hopelijk dan toch op zijn minst gebleken is hoe deze act, om zo te zeggen, van Judas wel degelijk deel uitmaakt van de planning en ook vastgelegd is tevoren in de schrift. En hoe in bijzonder dan natuurlijk Judas een uitbeelding is van het Joodse volk. Maar hij verdwijnt dan ook eerst van het toneel. Voordat dan plaatsvindt de zogeheten instelling van het heilig avondmaal. Ik heb altijd wat moeite met die uitdrukking. Omdat het een heel plechtige term geworden is. De instelling van het heilig avondmaal. En het probleem van plechtige termen is eigenlijk. Dat wij dikwijls dan verzuimen te begrijpen waar het echt over gaat. Verder is er niks tegen. Maar het probleem van een vast jargon en van clichématige uitdrukkingen is nou eenmaal dat we ze gewoonlijk helemaal niet meer begrijpen. En daarom heb ik er altijd wat moeite mee en spreek ik het misschien soms wat beroerd uit, laat ik het zo zeggen dan. Maar goed, in ieder geval, hier in Matthäus 26 verwijst de Heer duidelijk ook naar deze psalm 41... waar het gaat over degene die met mij de hand in de schotel indoopt. Degene die van mijn tafel eet. Zo ongeveer staat het in Psalm 41. En dat betekent eigenlijk degene die van mij het leven ontvangt. Want hoe dan ook, dat Joodse volk bestaat, maar zeker in die dagen bestond, dankzij de Heer zelf. Die geacht wordt de verwekker, zelfs schepper te zijn van Israël in het algemeen. En als God zelf er niet geweest was, dan zou inderdaad nooit zo'n overblijfsel uit de Babylonische ballingschap in de tijd zijn teruggekeerd om een Joodse gemeenschap te vormen in Judea, dan wel ook in Galilea. Die gemeenschap namelijk waarvan de Joden in die dagen nou eenmaal deel uitmaakten. Als het aan God gelegen had zelf, dan zou inderdaad gewoon heel Israël nooit bestaan hebben. En als het wel bestaan had, dan zou het verdwenen zijn, respectievelijk in de Assyrische en Babylonische ballingschap, en daar nooit uit teruggekeerd zijn. Want wij weten in ieder geval dat de zogeheten terugkeer uit Babylonische ballingschap maar een gedeeltelijke terugkeer was. En bovendien, het was een gedeeltelijke terugkeer alleen maar opdat uit dat volk en in dat volk officieel de Heer Jezus zou geboren worden en daaruit dus zou voortkomen. Met andere woorden, zij hadden het bestaan als volk te danken aan God zelf. En dat is wat uitgedrukt wordt in dat men eet van die tafel. In die betekenis komt de uitdrukking nog wel wat vaker tegen. Voor de uitdrukking namelijk van iemands tafel eten wil zeggen leven onder bescherming van en bij de gunst of genade zelfs van iemand anders. Mephibosheth was geloof ik, hè, die at van de tafel van David enzovoorts. Dat soort dingen, dat is waar het over gaat. Nou goed, en zo geldt het voor ons ook, want het is de achtergrond van die kwestie van Judas, maar diezelfde terminologie is de achtergrond van de instelling van het heilige avondmaal, zoals het heet. In ieder geval, er staat dat de zoon des mensen zou heengaan in overeenstemming met wat de schriften van hem gezegd hadden. Dat is vers 24 van Matthäus 26. Maar hoewel de dingen gebeuren in overeenstemming met de schriften, wordt daarmee de verantwoordelijkheid niet weggenomen van degene die inderdaad schuldig zijn aan het een en ander. Dat is een thema wat ook in Romeinen 9 nog eens een keer wordt aangehaald, als vastgesteld wordt dat als God nou, als het allemaal gaat zoals God gezegd heeft, waarom klaagt God dan, staat er. En dan wordt Paulus een beetje boos. Die zegt, je hebt het recht niet om dat te vragen. Je hebt het recht niet om je schepper te bekritiseren, enzovoorts, hè. Maar het betekent gewoon, ook al gaat het in overeenstemming met de planning God, daarom gaat het nog niet in overeenstemming met de wil van God. Zo is het nou eenmaal. Het is voor sommigen moeilijk om dat te begrijpen, heb ik gemerkt. Maar het is toch een betrekkelijk eenvoudig beginsel. Het was niet de wil van God dat het Joodse volk ongelovig zou zijn. U weet wel, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Romeinen 11. En het antwoord is, dat zijn verre. Natuurlijk niet. Maar niettemin, God wist dat dat zou gebeuren. En had er ook rekening mee gehouden. Had het zelfs tot onderdeel van zijn plan gemaakt. En moeilijker is het niet. Maar neemt de verantwoordelijkheid van dat volk niet weg. En zo hier ook, neemt ook niet de verantwoordelijkheid weg van Judas. Nou goed. Waarna wij dan toch terechtkomen in vers 26. En als zij aten, nam Jezus het brood. Dat wil zeggen, ergens tijdens die maaltijd. Op een andere plaats staat, na de maaltijd nam Jezus het brood. Ik meen dat het ergens anders zo staat. Het zal wel 1 Korinthe 11 zijn trouwens. Want de gedachte is dat wat nu gebeurt niet officieel onderdeel uitmaakt van de maaltijd, maar dat het officieel gebeurde na de maaltijd. Niettemin werden ingrediënten gebruikt die bij de maaltijd aanwezig waren, uiteraard. De maaltijd zelf was uiteraard de paasmaaltijd. Ik hoop dat dat langzamerhand boven alle twijfel verheven is. Alle vier de evangelisten zeggen precies datzelfde. Dus er is geen enkele twijfel over mogelijk. Het was de paasmaaltijd. En over de brood wil ik niet te veel zeggen. In ieder geval is de enige conclusie die je me trekken kunt, dat het dus ongezuurd brood was. Waarom er tot in onze dagen zo uitgebreid over moet gediscussieerd worden, ik heb er soms wel een idee van, maar het is niet echt interessant. Er hoeft geen discussie over te zijn. Het is in de Bijbel volstrekt duidelijk dat het gaat om ongezuurd brood. En het is wel degelijk voor de typologie ervan van belang. Nou, in elk geval, als zij aten, nam Jezus het brood van de maaltijd. Maar ook na de maaltijd, want de maaltijd zelf bestond uit vlees. Dat is gewoonlijk, officieel, bijna overal ter wereld zo. De maaltijd is vlees. Wat wil je eten? Vlees of vis? Want we hebben weer een derde soort uitgevonden. We denken altijd, wat is het, een jongetje of een meisje? En toen hebben we ook een derde soort uitgevonden. Dat vind ik net zoiets vreemds. Ja, vlees of vis, maar dan, ja, nou goed. Nee, zeg ik wat raar, zuster? Nee, toch? Nou goed. Maar de maaltijd is vlees. Wat je erbij hebt, dat heet toespijs. Van toespijs hebben wij later gemaakt naspijs. Maar toespijs wil zeggen, er is iets bij. Ter garnering, versiering, aanvulling, wat het maar wezen. Maar de maaltijd is vlees. Het was hier ook zo. De maaltijd was gewoon het paaslam. En dat er brood bij op tafel stond, dat is bijna bij elke fatsoenlijke maaltijd, moet je zeggen, deftige maaltijd. Dus er hoort altijd brood bij. Nee? Meestal staat er. Kijk even de kring rond. Maar goed, of ik dat of verder mag vertellen. Maar als het een beetje mee zit, staat er eerst brood op tafel. En als het goed is, blijft het ook aangevuld worden tot het helemaal de dag achter de rug is. Er blijft brood bij. Want zo hoort het nou eenmaal. Om een of andere reden. Maar het is niet de maaltijd. De maaltijd is vlees. Vandaar ook, na de maaltijd nam Jezus het brood. Dat was er ook nog steeds. En het was er de hele dag al. Het zou nog daarna, nog 7 dagen blijven eigenlijk, ongezuurd brood. Want vanaf de avond van de 13e geen ander brood meer dan ongezuurd brood. Tussen haakjes wijs ik er dan ook altijd op dat de maaltijd van de brood bij de Emmausgangers, dat was dus ook ongezuurd brood. Toen werd er een broeder wat giftig, die begon ineens te vertellen van ja, maar dat was geen avondmaalsviering hoor, de Heer Jezus met de Emmausgangers. Nee, naar zijn normen niet, dat geef ik meteen toe, maar naar Bijbelse normen, hoezo niet? Bovendien, daar gaat het niet eens over. Het was de Heer en twee discipelen bij elkaar aan tafel. Hij reikte het brood, hij had er ook voor gedankt. En het was ongezuurd brood, dat is gewoon historisch gegeven. Nee, officiële. En wat is officieel? Want dat is de moeite die ik heb met instelling van het heilig avondmaal. Hoezo officieel? Wat voor officieel dan? Wat zijn de regels? Ik ken er geen. En heus, ik kom uit kringen waar regels gesteld worden. Dus als ze er waren, had ik er heus wel een paar geweten. Maar ik kan ze nooit in de Bijbel vinden. Dat is niet om er tegen af te zetten of zo. Maar gewoon eerlijkheidshalve, waar staan die regels dan? De Bijbel geeft ze niet. Het is namelijk geen officiële instelling. En daarom heb ik moeite met de instelling van het heilig avondmaal. Omdat het zo officieel klinkt allemaal. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Maar ik kan dat onderwerp nou toch vanavond in die 15 minuten die we nou nog hebben toch niet meer uitgebreid bespreken. Dus ik probeer nou ook niet meer een vaste lijn aan te houden. Dus ik zeg maar even wat. Kijk, als de Heer de beker omhoog houdt en bij gelegenheid zegt, zo dikwijls gij die drinkt, doet dat tot mijn gedachtenis. Hoe vaak moet je hem dan drinken? U weet wel, de wet leggen we eroverheen. Wat is de regel? Hoe vaak? Geniet met drink met mate, broeder. Nou goed. Dus neem maar serieus, zo dikwijls gij die drinkt. Er zijn er die zeggen, zie, het moet dikwijls. En dus elke zondag. En dan denk je, elke zondag één slok? Dat is ook niet veel. Ik bedoel niet dat ik kritiek heb op wat anderen doen of geloven of de tradities die er zijn. Maar het gaat er maar om dat we ons realiseren dat zulke dingen niet in de Bijbel staan. En bovendien, de vraag is nog of het een officiële gelegenheid was waarbij de Heer met zijn discipelen samen was. Dan kun je zeggen, nou, het is bij die gelegenheid, als je dus de wijn drinkt, ter gelegenheid van de paasmaaltijd. Maar dan heb je een probleem, want wij vieren de paasmaaltijd niet. Dus daarna, wat er van over is, dat is sowieso niet meer officieel. Op geen enkele manier. En zo dikwijls gij dat doet, wil niet zeggen dat het dikwijls gebeurt, maar het wil gewoon zeggen elke keer als je het doet. En hoe vaak dat is, of hoe weinig staat in de wijn. En ik ben van mening, je weet wel wat er komt. Ik ben van mening dat als je door de week een glaasje wijn drinkt, dat je dat net zo goed zou doen tot gedachtenis van de Heer. En niet omdat het moet, maar het is maar zelden, denk ik, dat het niet tot zijn gedachtenis is. Ik bedoel, er is toch wijn, je weet toch wat het voorstelt, je weet toch wat het is, wat het uitbeeldt. En je zegt toch, als je het glas heft, legaim. En omdat niemand weet wat het betekent, omdat het Joods is, Jiddisch, heeft men ervan gemaakt, daar ga je. Maar legaim wil zeggen op, dus le, en gaim, het leven. Eigenlijk het meervoud zelfs nog, geloof ik. Op het leven in overvloed, op leven meervoud, op leven in overvloed. Het is namelijk gewoon de uitbeelding van eeuwig leven. En de Joden, die zeggen dat notabene officieel, legaim. Op het leven. Dus wij zeggen meestal op het nieuwe leven, voor alle duidelijkheid dan. Hè? Want ja, maar dat is wat de wijn voorstelt. En dat wij dat ook samen doen in een betrekkelijk officiële bijeenkomst. Want wat is officieel, zeg ik dan weer. Ja, waarom niet? Maar waarom daarbuiten niet? Ik bedoel, de betekenis van de wijn wordt er niet anders van. Daar zei het toch niet? Zei er toch verder niks over? Ja, dat maakt toch niet uit, broeder. Ja. Ja, wijn is een beeld van het leven.
Ik vind. Maar die gebruiken niet voor het leven.
Nee, goed, maar kijk, alle dingen worden misbruikt, alle dingen kunnen misbruikt worden en alle Bijbelse dingen worden ook misbruikt en de Bijbel zelf wordt ook misbruikt. Maar dat geeft ons niet een excuus om dan de Bijbel aan de kant te zetten en het geeft ons ook niet een excuus om te zeggen dan maar geen wijn en dan maar druivensap of weet ik veel. Want dan heeft men uitgevonden, maar een kind kan begrijpen dat dat een geforceerde redenering is. Men heeft dan uitgevonden van ja, de vrucht van de wijnstok, dat kan ook druivensap zijn. Ja, wie vindt zoiets uit? Alleen maar iemand die om een of andere reden weigert om wijn te drinken. Want historisch, hoe je dat ook keert of wendt, hebben wij geen enkele reden om eraan te twijfelen dat men wijn dronk en nog steeds wijn drinkt. En dat de vrucht van de wijnstok niet is druivensap, maar wijn. Het woord alleen al zegt het. Het bewijst niks, dat weet ik wel. Maar het gaat me ook niet om het bewijs, het is toch een algemeen bekend gegeven. Als men daarna uitvindt, het mag ook druivensap zijn, dan heeft men daar een bedoeling mee. En dat is een bedoeling die niet voortkomt uit de schrift, maar uit menselijke overwegingen. Maar menselijke overwegingen zouden nooit een rol spelen als we ons bezighouden met de schrift. En dat is het oneerlijke eraan. En verder zeg ik, ja, als je dat nou wilt, ja, dan doe je dat zo. Maar dan vrees ik de dagen dat men avondmaal viert met een hamburger en een biertje. Ja, dat meen ik, dat zeg ik dan. Want waarom zou dat dan niet mogen? Hè? Waarom moet er per se droog brood zijn? Ze aten die avond toch ook iets wat op vlees leek. Nou goed. Niet te zwaar over nadenken, dat is niet de bedoeling. Zo zwaar bedoel ik het ook niet. Maar gewoon, ja, dan is de weg vrij. En aangezien bewezen kan worden dat druivensap voor 90% minstens, denk ik, bestaat uit water, kan je net zo goed een glaasje water nemen ook. En met gerstenat is ook niks mis, want ik kan uit de schrift bewijzen dat het een uitbeelding is van de verhoogde Christus, degene die eeuwig leeft aan de rechterhand Gods. Gerstenat. Met alcohol, inderdaad, ja. Ja, Bijbels. Dus dan kun je ook wel zeggen, nemen we dat maar. Maar zo zit het gewoon niet. We hebben deze Bijbelse dingen. De Heer neemt de wijn, neemt de brood en zegt, weet je waar het een beeld van is? En niet alleen maar bij deze gelegenheid, maar gewoon waar het een beeld van is. Ongezuurd brood en wijn zijn allebei een beeld van eeuwig leven. Van onverderfelijkheid. Wijn heeft de verderfelijkheid sowieso achter zich, is de gedachte. Dat is een heel proces doorgegaan van gisting, waarin het zuur, zeker wel, zijn werk heeft gedaan. Ik ben geen scheikundige, trouwens, ik heb zo goed als niks van scheikunde ooit geleerd, dus ik ben niet degene die dat uit kon leggen zo goed. Maar ik weet wel dat het gistingsproces daarin zijn werk gedaan heeft. Dat is de werking van zuur, maar daar is juist de alcohol uit ontstaan. Dat wil zeggen, daarin is de zonde als zodanig en verderf uitgewerkt. En het resultaat daarvan is alcohol, en dat is vluchtig, dat vervliegt. Dat wil zeggen, dat is spiritueel, vandaar spiritualiën. Dat staat voor de geest, staat voor eeuwig leven dus. En als er dus geen alcohol in zit, in die wijn bij het avondmaal, zeg ik, dan denk ik, ja, dat klopt niet. Dat denk ik dan, dat klopt niet. Niet om een of ander theoretisch argument, maar dat klopt iets niet. Als er geen alcohol in zit, is het geen eeuwig leven. Water, daar zat geen alcohol in. Maar voor het bij de hofmeester kwam, was het wel alcohol, was het wijn geworden. En daar gaat het om. Water is een beeld van het woord van God, maar het moet zodanig doorwerken op een of andere wijze dat het wijn wordt. Dat het levend wordt enzovoort. En bijzonder dat er eeuwig leven uit voortkomt. Dat is wat het is. En verder, als u zegt, ja, voor mij hoeft het zo niet, dan zeg ik, nou, dan niet. Maar, ja, maar als iemand zegt, ik hoef de hele Bijbel niet, zeg ik, nou, dan niet. Dat is jammer. Daar heb ik wel verdriet van, maar dat maakt dan verder niet meer uit. Ik bedoel, dat is een eigen keuze. Als je die belangrijker vindt dan de schrift, dan moet je dat vooral zo doen. Maar je kan het niet adviseren. Nee, het gaat juist om wijn als uitbeelding van eeuwig leven. Het staat er trouwens bij, dit is het bloed des nieuwen verbonds. Daar kom ik dan volgende keer wel op terug. Maar het nieuwe verbond is een verbond naar de kracht van onvergankelijk leven. Nieuw verbond is alleen gesloten met wedergeboren mensen. Mensen die eeuwig leven hebben ontvangen. En bloed is leven. En het bloed van het nieuwe verbond is dus eeuwig leven. Het is niet anders. En daarna, bloed van het oude verbond. Of zal ik het andersom zeggen? Het bloed dat gestort werd op Golgotha. Dat is bloed van het oude verbond. Dat was het leven van de oude mens. Dat is niet het bloed van het nieuwe verbond. Dat is het bloed van het oude verbond. Het maakt een einde aan het oude verbond. Dat is leven wat vergankelijk is en wat wegvloeit. Bloed van het nieuwe verbond is het leven van het nieuwe verbond. Dus eeuwig leven, opstandingsleven. En daarvoor moet ik nu ook zeggen, daar gaat feitelijk heel het Johannesevangelie ook over. Vandaar dat we daar de zogeheten instelling van het avondmaal niet eens meer vinden. Wat we wel vinden op die avond, diezelfde avond, is dat de heer die gelijkenis vertelt van die... Ken u die van die, weet u wel, die gelijkenis. Die van die van de wijnstok en de ranken enzovoorts. Het gaat om precies hetzelfde, wie in hem blijft, wie deel heeft aan de wijnstok, zal deel hebben aan de vrucht van de wijnstok enzovoorts. Het is gewoon eeuwig leven. Er is niks moeilijks aan. Maar hetzelfde geldt voor het brood. De essentie ervan is dat het een uitbeelding is namelijk van opstandingsleven. En dat is inderdaad niet uitgebeeld in gewoon brood. Gemeen brood heet zoiets in de Bijbel. Gewoon brood. Maar dat is de uitbeelding van, of wordt uitgebeeld in ongezuurd brood. Want hoe je dat ook keert of wendt. En ik kan het ook niet helpen als u al die traditionele boeken gelezen hebt. Of al die traditionele preken gehoord hebt waaronder die van... Weet je weer, die Engelsman, die spreken, Spurgeon, enzovoorts. Die niet over de schrift nadenken, maar wel een preek kunnen maken, een mooi verhaal. Die zeggen, zeur deze, dat is het evangelie en het moet de hele wereld door zeuren. Dat is een mooie vergelijking, maar je weet dan niet wat zeur is. Je weet ook wat zeur doet. Dat vreet je auto op. Hè? Niet alleen je auto. Ik heb mezelf laatst laten vertellen dat de mens weliswaar leeft van zuurstof, maar dat hetzelfde zuurstof in werkelijkheid de oorzaak is van zijn uiteindelijke dood of van zijn sterfelijkheid. Je had je zelf kunnen bedenken trouwens, op grond van de schrift. Maar het heeft de mens 6000 jaar gekost om daarachter te komen. Dat is zo, zuur. Dat is bederf. Toch? En dat is ook inderdaad gezuurd brood, want u weet toch hoe dat komt, hoe dat gemaakt wordt, gezuurd brood. Men maakt een nieuw deeg, maar men doet er een stukje in van eergisteren. En anders gewoon van gisteren, want ik zal het nou niet te moeilijk maken. Hè? Ja, het moet 3 dagen wezen namelijk, maar vooruit. Officieel, ja. Van een heel oude, dat wil zeggen, dat is deeg van een oude wereld. De hele clue is dat de brood is gewoon een uitbeelding van de tegenwoordige wereld. En dat lijkt dat u dacht dat dat een nieuwe schepping gods was in de 7 dagen van Genesis 1. Maar het is niet waar. Het is voor een deel slechts nieuw. Want voor het, waar het essentieel wordt, zit er een flink stuk in van daarvoor. Van een oude schepping. En dat doorzuurt heel de nieuwe. En dat is de oorzaak van de zonde in de wereld die nu is. Dus dat is iets ouds. Enzovoorts. En dat oude moet juist weg. Er moet een nieuw deeg komen. Ongezuurd. Waarin het oude niet zijn uitwerking meteen heeft. Enzovoorts. Dus waarin dat zuur niet is. En dat is de betekenis van ongezuurd brood. Zuurdecem is namelijk een beeld van de zonde in het algemeen. Maar als het er helemaal over gaat in de Bijbel, zuurdecem is een beeld van het woord van de duivel. Nee, maar het zuurdecem der Fariseeën, het zuurdecem der Sadduceeën, het zuurdecem der Herodianen en het zuurdecem van de wet in Galaten. Er staat ook, doe dat weg die wet, daar leven we niet onder. En weet je niet, en weinig zeurt deze doorzeurt het hele deeg. Het gaat niet over het evangelie, het gaat over een ander evangelie. Het woord van de duivel dus. En dat verziekt het woord Gods, als u het zo wilt hebben. Als u zegt, maar brood is toch een beeld van het woord Gods, omdat het staat in Johannes 6. Zeg je, ja precies, maar dan heb je hetzelfde verhaal. Zeurt deze is het woord van de duivel. En het koninkrijk, de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen is als een zuurdeesem, weet je wel, dat door één vrouw verborgen werd, in het geniep, in 3 maten fijn meel. En 3 maten fijn meel is voor de Heer bestemd, dat kun je uit de schrift bewijzen, maar in het geniep wordt daar zonde aan toegevoegd op dezelfde wijze als dat 1 of 2 gelijkenissen eerder het onkruid gezaaid wordt in het geniep tussen de tarwe. En dat zuivert dan de oude, let op oude, had er niet bij gehoeven, zuurdeesem is per definitie oud deeg. Maar niettemin, zuivert dan de oude zuurdeesem uit opdat gij een nieuw deeg zijn mogen. De essentie van brood en wijn, van brood en beker, zoals we het zo plechtig noemen, is dat het beide een uitbeelding is. En 2 getuigen, weet je wel, moet je hebben, 2 getuigen van alle woord bestaan, zijn 2 getuigen van de opstanding van Christus en daarmee van het nieuwe leven, het leven van het nieuwe verband. Dat is wat het uitbeeld. Nee, dat hoef je mij niet te doen. Ik weet ook dat in de Bijbel gezuurd brood voorkomt als uitbeelding van de gemeente. Precies, maar niet als uitbeelding van opstanding. Maar wel als uitbeelding van de gemeente zoals die nu bestaat. Maar dat vindt u in het hele Nieuwe Testament niet terug. Dat staat in het Oude Testament. Dat is het offer van de eerstelingenbroden, van de eerste vruchten van de oogst. Dat wordt beschouwd als een spijsoffer, en hoewel een spijsoffer per se ongezuurd moest zijn, waarom zal het toch wezen? Leviticus, de eerste hoofdstuk. Was dit spijsoffer van die 2 eerstelingenbroden, Pinkster is dat, op het Vekenfeest, dit spijsoffer van die 2 eerstelingenbroden was gezuurd, en niettemin was het voor de Heer bestemd. En wat dat uitbeeldt, is de tegenwoordige positie van de gemeente. Namelijk, nog in het vlees, maar met vlees en al. Inclusief die zondige natuur die wij hebben. Inclusief dit lichaam der zonde, de vlees, zijn wij ter beschikking gesteld aan God. Maar dat is niet wat het avondmaal uitbeeldt. Heb je dat? Natuurlijk is ons lichaam zondig. Niettemin wil de Heer het gebruiken. En in die zin, toch een dubbel of 2 gezuurde broden. Maar in het avondmaal gaat het slechts om het leven van Christus in ons, opstandingsleven enzovoorts, en daarom wijn en ongezuurd brood. Dat is wat het is. Nou ja, in Bijbelse tijd, als de zuurdeesem was in na de 13, dus in tot de 14 en wat er verder volgt, zou men dat kostte de mensen het leven, als de zuurdeesem was. En in onze dagen weet men zo weinig van de schrift, of hecht er zo weinig belang aan, of denkt er zo weinig over na, om ze gewoon maar gewoon zuurbrood. Sorry, als u zegt, maar toch doen, hou ik het maar zo, of wij hebben het altijd zo gedaan, dan zeg ik, dan hou je het toch zo. Ik kan daar niet mee zitten, maar dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Mijn verantwoordelijkheid is om u te vertellen wat die dingen betekenen en waarom ze zijn zoals ze zijn. En onder ons gezegd, maar vooruit dan, onder ons gezegd, het is natuurlijk problematisch als je van het doen krijgt met, laten we zeggen, een kerkgenootschap, dat, of zoiets, dat al 200 jaar verkondigt, wij zijn de enigen die het goed doen. Hè? Of 160 jaar hoor, dat mag ook. Dat kan niet schelen, het gaat niet over iemand specifiek. Maar als iemand dan zegt, maar wij zijn bij ons. Wij doen dat op de enige juiste wijze. Wij doen dat zoals de Bijbel het voorschrijft. Verder niemand. Wij zijn de enigen die het goed doen. En je komt dan tot de ontdekking dat alles was goed. Maar je hebt alleen altijd gezuurd brood gebruikt in plaats van ongezuurd. Dat je dan gaat, dan begrijp je toch dat zulke mensen gaan zitten verdedigen dat het toch maar gezuurd moet zijn en zo. Hè? Want ja, als je altijd gezegd hebt, wij zijn de enige die het goed doet zonder dat je daarbij nadacht. En zonder dat je dacht of dat brood wel beantwoordt aan de Bijbelse beschrijving. Gewoon omdat je dacht van, dat heeft geen belang. En het is ook van ondergeschikt belang, moet ik u zeggen. En daarna kom je tot, dan denk je, maar het is wel al die jaren verkeerd geweest. Dan is de eerste reactie dikwijls van, dat moeten we goed praten. Maar een betere reactie is, als dat nou het enige was wat er aan ontbrak, dan veranderen we het vandaag nog. Dat lijkt mij ook eervoller, eerlijk gezegd. Om het zo te doen. Hè? Toch? Want eerlijk gezegd, sommigen zeggen ja, maar het zijn maar beelden. Zeg ik, dat is waar. Het zijn maar beelden. Maar het probleem is dat als je die beelden leert verstaan en leert zien, hoe concreet de typologie is, de Bijbelse typologie is, die daarachter steekt, dan verdraag je het niet meer dat je eigen praktijk in dat verband in strijd is met wat de schrift daar gewoon van zegt. Omdat je dan niet meer kunt zeggen, het zijn maar typen. Want dan moet je vaststellen, helaas, het zijn helemaal geen typen. Want ik weet dat het niet klopt. En soms denk ik, maar dat is een vreemd soort filosofie, soms denk ik dat, ik bedoel echt niks persoonlijks, echt niet, maar soms denk ik dat het misschien wel zo is dat het gebruik van gezuurd brood in plaats van ongezuurd brood toch eigenlijk wel een heel goed type is. Hè? Omdat gezuurd brood nou eenmaal een type is van de oude mens. En als nu zijn denken gericht is op die oude mens, dan is het te begrijpen, voor mij in elk geval, te begrijpen dat men inderdaad daar ook typen van gebruikt. Niet bewust, maar onbewust. Maar zo gaat het in een wereld die door de duivel geregeerd wordt. En dat de wijn verdwijnt van de avondmaalstafel, ik heb er geen enkel probleem mee als degenen die daaraan deelnemen zich ook niet bewust zijn dat het toch gaat om nieuw leven, want daar is de uitbeelding van. Als men denkt dat het gaat om het oude leven en men gebruikt daarvoor druivensap, dan zeg ik, er is niks mis. Nee, het enige wat mis is, is er een groot misverstand over de Bijbelse betekenis van deze dingen. En het doel van de Bijbelse instelling. Begrijp u hoe het in elkaar steekt? En ik verzin het echt niet, want er zijn veel meer zaken die ook onder de mensheid, in de cultuur, in de samenleving, die in hoge mate typologisch zijn gebruiken, die in stand gehouden worden, die in werkelijkheid inderdaad heel goed aangeven welke geest er eigenlijk in de mens heerst. En bedoel niet causaal, bedoel niet kwestie van oorzaak en gevolg, maar gewoon een kwestie van symboliek. Zodat dezelfde dingen zich op verschillende wijze uitdrukken. En waar men in het avondmaal niks anders ziet dan een uitbeelding van de oude mens die ten dode is opgeschreven of die zou moeten sterven, waar men via het zogeheten avondmaal, want zo heet het dan niet echt natuurlijk, maar waar men via het avondmaal slechts, ik zei slechts, alleen maar, zo zonder meer, bepaald wordt bij de dood van wie dan ook, daar vind ik het niet gek dat ze daar op tafel, dat ze daar gezuurbrood bevindt en druivensap. Want dat hoort volstrekt bij elkaar. Alleen, het is twee maal verkeerd natuurlijk. Want waar het om gaat, is dat maar daar hebben we volgende keer dan wel uitgebreider over. Waar het om gaat, is dat de Bijbelse inzetting, of traditie, want zo heet het eigenlijk, de Bijbelse inzetting van wat wij het avondmaal noemen, is de uitbeelding van de levende Christus, de uitbeelding van het nieuwe verbond, de uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, of nog korter. Het is gewoon een uitbeelding van opstanding. Uitbeelding van een nieuwe schepping. En om dan te begrijpen dat het inderdaad gaat om wijn en inderdaad om ongezuurd brood, wel, dat lijkt me niet zo moeilijk, natuurlijk is het dat. Maar wat het in de praktijk is, wat voor brood of wat voor wijn, dat maakt me niet zoveel uit. Waar het om gaat, is dat we de betekenis van leren verstaan. En zouden leren verstaan dat als de Heer zegt, doe dit tot mijn gedachtenis, dat de term tot mijn gedachtenis niet noodzakelijk hetzelfde is als ons bekende in memoriam. Namelijk ter gedachtenis van een die allang niet meer in ons midden is. Want als de Heer zegt, doe dat tot mijn gedachtenis, dan betekent de uitdrukking, doe dat opdat je daardoor aan mij zult denken. Dat is nooit aan degene die niet in het midden is, maar dat is altijd aan degene die levend en wel in ons midden is. Heb je dat? Alive and kicking, zeggen de Engelsen dan, maar vanuit. Levend en wel, aan hem die leeft. En als het is tot zijn gedachtenis, dan is dat omdat wij hem niet zien. En waar de mens in het algemeen, misschien u niet, maar daar gaat het niet om. Waar de mens in het algemeen zijn gedachten ophangt aan wat hij ziet, of ik moet andersom zeggen, waar de gedachte van, ik denk toch het grootste deel van de mensen bepaald wordt door wat die mensen zien, daar zegt de Heer, heb je hier een zichtbaar teken op dat teken, die zichtbare dingen, die tastbare dingen en ook proefbare dingen vanzelfsprekend, dat die je gedachten zouden bepalen. En daar dient het avondmaal voor, dat onze gedachten bepaald worden en daarmee ook ons handelen enzovoorts bepaald zal worden bij Christus die leeft. Degene namelijk die ons ook in andere zin brood en wijn aanreikt, die ons leven geeft. En niet eenmaal gegeven heeft slechts, maar die ons nog steeds dag in dag uit leven geeft, kracht geeft ook om dat leven te leven enzovoorts. Degene in wiens dienst wij staan enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Dus als nu nog iemand vraagt, wat voor brood bracht Melchizedek in de tijd eigenlijk mee, dan weet u nu het antwoord. Melchizedek bracht voort brood en wijn. Na de strijd. Melchizedek was niet de man die stierf. Melchizedek was de man zonder vader, moeder, zonder geslachtsrekening enzovoorts. En toen de strijd gestreden was, nadat de koningen verslagen waren, staat er in Hebreeën, ja zelfs. Daar verscheen Melchizedek met zijn brood en wijn. Want het is Christus de hoge priester die nadat de koningen geslagen zijn ons inderdaad brood en wijn aanreikt als uitbeelding van het bloed van het nieuwe verbond, het leven van het nieuwe verbond en brood ook in het bijzonder als uitbeelding van dat ene lichaam van Christus waarin dat ene bloed is, waarin dat ene leven, waarin die ene geest van Christus is. Kortom, het is gewoon een uitbeelding van Nieuwtestamentische waarheid in het algemeen en gemeentelijke waarheid in het bijzonder. En dat zeg ik laatste, zeg ik ook met grote nadruk, speciaal voor degenen die zeggen dat het avondmaal helemaal niet aan de gemeente gegeven is. Want dan heb je dat weer, hè? Goed, zo zijn er problemen over gemaakt, maar dat is ongetwijfeld zo. Niet omdat de avondmaal als zodanig een zo belangrijke instelling is, maar omdat de betekenis daarvan zo belangrijk is. Omdat het heel nauwkeurig de vinger legt als het ware bij het tegenwoordige werk Gods en de tegenwoordige positie van Christus. Maar daarover hebben wij het dan weer iets uitgebreider de volgende keer en meer in bijzonder volgend jaar. Over 4 weken aan deze plaats. We zullen nu de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier bij elkaar mochten zijn. En bepaald mochten worden bij deze gebeurtenissen, deze woorden die ons spreken over tegenwoordige waarheid. Wij danken u dat wij de Heer Jezus mogen kennen als degene die leeft. En die naar de kracht des onvergankelijke levens gesteld is tot koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat hij degene is die ons brood en wijn voortbrengt. Die ons inderdaad dat nieuwe leven doet leven, waardoor wij inderdaad u wel behagelijk mogen en kunnen dienen. Wij danken u dan voor de rijkdom die we in dat woord mogen vinden. En die rijkdom ook die we mogen vinden in deze eenvoudige typen die we ook daarin tegenkomen. Wij danken u dat het ons spreekt over hem die ons leven geworden is. En in wie wij leven, in wie wij ook niet alleen uitverkoren zijn uit deze oude wereld, maar in wie wij ook tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Wij danken u dat we ook in hem begenadigd zijn geworden. En dat hoewel wij als zondaren gedoemd waren te verdwijnen, wij niettemin eeuwig leven hebben ontvangen door geloof en uit de rijkdom van uw genade. Wij bidden u dan, Vader, wees u ook ons nabij dan in de dagen die voor ons liggen. Wilt u uw woord in onze harten planten, opdat we los van enige menselijke overlegging of traditie uw woord tot ons zouden nemen, als dat brood dat uit de hemel is nedergedaald, opdat uw woord inderdaad onze zielen zou zalig maken. Wees u zo ons nabij, met uw woord en met uw genade, met uw licht, om Christus wil. Amen.